Misschien komt deze aflevering eigenlijk wel gewoon een jaar te vroeg. Want de film waar ik het deze keer over ga hebben, viert eigenlijk pas volgend jaar zijn 30ste verjaardag. Maar ik had er nu al zo'n zin in zo'n heerlijke jaren 90 comedy uit Engeland die je keer op keer kunt aanzetten. En die je elke keer met zo'n geweldig gevoel achterlaat. Je luistert naar Fantastische Filmlocaties, een podcastserie over films en de locaties waar ze werden opgenomen. Ik denk dat je weer dingen gaat horen die je nog niet wist over de film en over de mensen die je maakte. En met mijn verhalen probeer ik je weer duidelijk te maken waarom ik het zo geweldig vind om filmlocaties te bezoeken. Mijn naam is Jeroen Huistens en in deze aflevering neem ik je weer mee naar Londen en omgeving voor Four Weddings and a Funeral. Bij populaire films uit Engeland denken we, naast James Bond natuurlijk, vooral aan Notting Hill, Love Actually en Bridget Jones. Maar ik denk dat we wel kunnen zeggen dat Four Weddings and a Funeral echt de weg heeft vrijgemaakt voor het gigantische succes van die films. Eerst even kort het verhaal, want ik mag wel denken dat iedereen hem gezien heeft, maar misschien is dat wel niet zo. Four Weddings and a Funeral gaat over Charles, een Britse vrijgezel die zijn vrienden en kennissen één voor één ziet trouwen en zichzelf daardoor er eigenlijk de vraag stelt waarom hij de geschikte huwelijkskandidaat nog niet tegen het lijf is gelopen. Totdat hij de Amerikaanse Carrie ontmoet. Er zijn 4 bruiloften en 1 begrafenis nodig om Charles dan tot een conclusie te laten komen. Laten we eens naar wat eerste filmlocaties van Four Weddings and a Funeral gaan. Maar voordat ik dat doe, toch even kort wat over de achtergrond en dan in het bijzonder over het geld. Want dat heeft wel wat met de locaties te maken. Dat vertel ik je zo. Four Weddings and a Funeral stond eigenlijk in de stijgers om al in 1992 opgenomen te worden. Maar de financiering kwam niet rond en dus moest de hele boel worden uitgesteld. Er kwamen vooral signalen uit Amerika dat het verhaal daar niet zou gaan werken. Maar gelukkig meldde toen de Engelse productiemaatschappij Working Title zich, begin 1993. Zij wilden wel meedoen, maar het budget moest terug van bijna 4 miljoen pond naar een kleine 3 miljoen. Dat betekende dat er bijna 25% uit de begroting gesneden moest worden. En dat had niet alleen gevolgen voor het feit dat sommige figuranten moesten worden gevraagd of ze wellicht hun eigen trouwpak aan wilden doen, maar ook dat de locaties allemaal gevonden moesten worden in Londen en de directe omgeving. En dat gold dus ook voor de locatie van de derde bruiloft, waarvan jij misschien wel altijd hebt gedacht, maar dat speelt zich toch af in Schotland? Nou nee dus. Dat werd gewoon gefilmd in het plaatsje Albury, zo'n 56 kilometer ten zuiden van Londen. De opname vond plaats in de St. Peter's en St. Paul's Church. Het is in die kerk dat Charles, hoe kan het ook eigenlijk anders, te laat binnenkomt en nog net hoort hoe Carrie het ja-woord geeft. Ook het feest na de plechtigheid werd niet gefilmd in Schotland, maar in het plaatsje East Tisted, in het pand van Rotherfield Park. Dat ligt op een uurtje rijden van de kerk waar ik het net over had. Het landhuis waar het Schotse feest wordt gehouden is privébezit en daardoor kun je er jammer genoeg niet naar binnen. Wat Schotland betreft, je ziet de wildernis nog wel even in beeld, maar dat is eigenlijk alleen om de sfeer te bepalen. Dat materiaal dat werd gedraaid door cameraman Michael Coulter. Die kreeg er niet voor betaald, maar hij schoot de beelden tijdens zijn vakantie omdat hij toch in Schotland was. Het was blijkbaar zijn eer te na om het niet te doen. Een prachtig landhuis gebruikt in de film waar je wel naar binnen kunt, is de plek waar de receptie van de tweede bruiloft plaatsvindt. En dat komt omdat het tegenwoordig een hotel is. Het is het 5-sterren luxe hotel Luton Hoo, een uurtje rijden ten noorden van Londen. Er werd ook gefilmd voor Never Say Never Again en Eyes Wide Shut. In Four Weddings is het de feestlocatie waar Charles tijdens het eten bij verschillende exen aan tafel komt te zitten en waar die opgesloten raakt in de kamer als het bruidspaar besluit om niet te wachten tot de huwelijksnacht. Die scène werd gefilmd in de Lady Butter Room. What's in a name, zou ik zeggen. Voordat ik zo verder ga met andere locaties, eerst even de spotlight op de man die de film eigenlijk bedacht. Scenarioschrijver Richard Curtis. De man achter het enorm populaire Blackadder, maar ook achter Notting Hill en Love Actually. Maar dat laatste hoef ik je waarschijnlijk niet te vertellen. Four Weddings is in feite gebaseerd op allerlei dingen die Richard Curtis zelf heeft meegemaakt. Toen hij op enig moment ging tellen hoeveel bruiloften hij in 10 jaar had bezocht, kwam hij uit op meer dan 65 trouwerijen. Genoeg verhalen voor een speelfilm dus. Toch kwam de echte inspiratie pas toen hij terugdacht aan één moment tijdens één van die bruiloften. Hij raakte daarbij aan de praat met een hele aantrekkelijke dame die hem duidelijk ook wel zag zitten. Maar slungel als hij was, liet hij die kans volledig aan zich voorbij gaan. En die ontmoeting, of althans het eerste deel ervan, verwerkte Curtis ook in de film. Het is het moment dat Carrie tijdens het trouwfeest tegen Charles zegt dat ze in hetzelfde hotel verblijft als hij. Maar dat hij de fout begaat door te zeggen dat hij bij zijn vrienden gaat slapen, in een kasteel. Over wat er daarna gebeurt en waar dat werd gefilmd, daar kom ik straks echt nog op terug. Want dat vind ik echt een heel mooi verhaal. Ik ga hier even een sprongetje maken. Naar de regisseur en de producent. Want zij vormden samen met Richard Curtis eigenlijk een soort drieheilige eenheid. Een soort Holy Father, Holy Son, Holy Goat, Ghost. Je snapt hem waarschijnlijk. Hoop ik. Het drietal nam alle beslissingen samen. En als ze er niet uitkwamen, gingen ze stemmen. Dat had nog wel gevolgen toen het aankwam op het kiezen van de hoofdrolspeler. Maar ook dat komt zo meteen. Eerst regisseur Mike Newell eens even introduceren. Na Four Weddings maakte hij onder meer ook nog de vierde Harry Potter film. Maar wat hem in eerste instantie deed opvallen bij iedereen was het Engelse drama Enchanted April, een film die hij in de jaren 80 maakte. Daarna was hij eigenlijk op zoek naar een nieuw project. Maar alles wat hem werd aangeboden, daarop zei hij nee. En toen was daar opeens de assistent van zijn agent. Die duwde hem echt letterlijk het script van Four Weddings and a Funeral in zijn handen en zei tegen hem, dit is wat jij moet maken. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe intimiderend de dame op dat moment was, want Newell ging er inderdaad mee aan de slag. En dan hebben we nog producent Duncan Kenworthy. Voor hem was Four Weddings and a Funeral zijn eerste speelfilm. Kenworthy die werkte op dat moment nog bij Jim Henson Productions, je weet wel de maatschappij waar de Muppets vandaan komen. Toen hij het project onder ogen kreeg, besloot hij om een jaar vrij te nemen om zich helemaal op Four Weddings te storten. Het duurde achteraf alleen wat langer dan een jaar. Kenworthy zit trouwens zelf ook nog in de film. Helemaal aan het einde. Als de foto's in beeld komen wat de vrienden later allemaal overkomt. Dan zie je Duncan Kenworthy in beeld als de nieuwe vriend van John Hannah. Die reeks met foto's die zaten trouwens helemaal niet in het originele plan. Maar na de slotscène in de regen was er behoefte aan een vrolijke noot. In één dag werden op verschillende locaties alsnog heel veel foto's geschoten. Onder meer bij de ingang van Hampstead Town Hall Center. Daarop zie je hoe ook Charles' zusje Scarlett trouwt. En omdat het allemaal heel snel moest, vroegen ze nergens om toestemming. En hoopten de makers dat er achteraf geen problemen over zouden ontstaan. Het leuke van het doen van onderzoek voor deze podcast is dat je soms op van die geweldige verhalen stuit. Zoals het verhaal dat Richard Curtis eerst een hele andere titel op de cover van zijn script had staan. Daar stond namelijk Four Weddings and a Honeymoon. Het was Helen Fielding, ja, inderdaad, de dame die we kennen als de bedenker van Bridget Jones, die Curtis aanraadde om het hele honeymoon deel in zijn verhaal te skippen. Het zou trouwens niet de laatste keer zijn dat er over de titel werd gesproken. De Amerikaanse distributeur van de film had die hele titel liever overboord gegooid. Titels die tijdens de marketingsessie echt serieus aan bod kwamen, waren onder meer Rolling in the Isle en Loitering in Sacred Places. Het argument was namelijk dat de marketeers geloofden dat mannen niet naar een film over bruiloften zouden willen gaan. Als een soort compromis werd er daarna nog gesproken over The Best Man. Maar ook die verdween uiteindelijk in de prullenbak. En Four Weddings and a Funeral was het wat het werd en bleef. Kom, we gaan naar Londen voor een paar leuke filmlocaties. En dan begin ik bij de South Bank ter hoogte van het National Theatre. Daar zien we hoe Charles in een korte, duffe broek Carrie probeert uit te leggen dat hij van haar houdt.
In short, to recap in a slightly clearer version, in the words of David Cassidy, in fact, while he was still with the Partridge family, I think I love you.
Zie je de scène ook alweer voor je? De kleding die Hugh Grant aan had, werd hem bewust aangereikt om hem er zulliger uit te laten zien. Richard Curtis vond namelijk dat Hugh Grant veel te knap was voor de hoofdrol. Voor die scène, langs de Thames, zien we Charles en Carrie eerst in een restaurant waar ze elkaar vertellen hoeveel lovers ze versleten hebben. Dat restaurant heette tot voor kort Café Rouge. Er zit nu alleen een restaurant heen dat de naam Banana Tree heeft. Of het zo op de schop is gegaan dat het niet meer te herkennen is, weet ik eigenlijk niet, maar ik vrees van wel. Mocht je het willen opzoeken, het ligt in ieder geval aan Wellington Street nummer 34 in Londen. En dan spoelen we nog even door naar de eindscène, die in de regen.
So I was standing there in the church and for the first time in my whole life I realized I totally and utterly loved one person. And it wasn't the person standing next to me in the veil, it's the person standing opposite me now. In the rain.
Is it still raining? I hadn't noticed.
Over deze tekst van Carrie wordt trouwens nog enorm gezeurd dat hij zo echt tenenkrommend slecht zou zijn. Hij haalde zelfs een keer de verkiezing van slechtste filmquote ooit aan het einde van een film. Ach ja, zo gaat dat. De scène werd in ieder geval gefilmd bij Highbury Terrace in Noord-Londen ter hoogte van nummer 22. Laten we het nu eens even hebben over de acteurs. Te beginnen met Hugh Grant, de acteur die tot 1994 echt geen grote ster was. Grant had tot op dat moment gespeeld in een paar tv-producties en was te zien geweest in films als Maurice, Impromptu, By the Moon en het overigens wel prachtige The Remains of the Day. Maar echt doorbreken bij een groot publiek? Nee, dat gebeurde maar niet. Sterker nog, Grant moest allemaal klusjes doen om wat geld te kunnen verdienen. Zo hielp hij de Franse actrice Juliette Binoche bij haar Engelse accent. Maar uiteindelijk zou Four Weddings Grant echt op de kaart zetten. De rol kwam hem alleen niet aanwaaien. Richard Curtis vond Hugh Grant, zoals ik je net al vertelde, echt veel te aantrekkelijk voor de rol. En Curtis bleef dan ook eigenlijk lange tijd weigeren om Grant de hoofdrol te geven. Volgens de verhalen werden er wel 70 acteurs gevraagd om langs te komen voor een auditie. En een man die ook op die lijst stond en waar Richard Curtis eigenlijk zijn oog al op had laten vallen, was Alan Rickman. Maar Rickman wilde geen auditie hoeven doen. Ondertussen zagen regisseur Newell en producent Kenworthy Hugh Grant juist wel zitten. Waarom? Omdat Grant een ongelooflijk gevoel voor timing bleek te hebben. En een geweldige casting deed. De drie mannen, Newell, Kenworthy en Curtis, hadden afgesproken dat ze ieder evenveel melk in de pap te brokkelen hadden en dus was het 2-1. en moest Richard Curtis zijn verzet tegen Grant staken. En dat kan ik me nou eigenlijk niet meer voorstellen. Wetende dat Grant daarna de hoofdrollen speelde in Curtis' Notting Hill en Love Actually. En dan gelijk maar even door naar de vrouwelijke tegenspeelster. Want Andie MacDowell was ook absoluut niet de eerste actrice die in beeld kwam voor de rol van de Amerikaanse Carrie. Dat was namelijk Jean Triplehorn. Jean wie, vraag je misschien? Jean Triplehorn, de actrice die we vooral kennen van Basic Instinct en The Firm. Zij moest vroegtijdig afhaken omdat haar moeder overleed. Daarna leek het Marissa Tomei te zijn die er met de rol van doorging. Maar ook zij gaf de rol terug omdat haar grootvader ernstig ziek werd. En toen werd er nog gesproken met Jennifer Jason Leigh en Marie Stuart Masterson, twee van die echte jaren 90 actrices. Maar ook met hen kwam er geen deal. Terug in Londen raakte het team in gesprek met Andie MacDowell. Die was daar op dat moment om promotie te doen voor de film Groundhog Day. In Londen kreeg ze het scenario van Four Weddings onder haar neus geschoven. Het punt was alleen dat ze op vrijwel hetzelfde moment ook een script aangeboden kreeg van een hele andere film, waar ze heel goed voor betaald zou gaan worden. Maar dat script dat haalde het niet bij het werk van Richard Curtis. En dus nam MacDowell genoegen met veel minder salaris. Maar omdat de film uiteindelijk zo'n enorm succes wordt, zag ze haar beloning alsnog flink uitpakken. En dus hoeven we eigenlijk helemaal geen medelijden te hebben hoor met Andie MacDowell. Dan wil ik ook nog even stilstaan bij al die acteurs, of in ieder geval een paar van de acteurs, die Four Weddings zoveel extra kleur geven. En dan begin ik even met Simon Gallo, die de rol van Gareth speelt. Ik weet niet of het verhaal echt waar is, maar Gallo schijnt eerst in de media geroepen te hebben dat hij de rol al had, voordat hij überhaupt met Mike Newell had gesproken. Hij wilde het blijkbaar zo graag. Hij kreeg zijn zin. Gelukkig voor hem. Personen die ik ook echt nog even wil noemen zijn John Hannah, James Fleet en Kristen Scott Thomas. Om natuurlijk maar te zwijgen over Rowan Atkinson, die al wel bekend was van de serie Blackadder, maar toen nog vele malen populairder zou gaan worden dankzij Mr. Bean. En dan is er nog Charlotte Colman, de actrice die op zo'n heerlijke manier de zus van Charles speelt, Scarlett. Colman kwam in 2001 om het leven na een astmatische aanval. En zij was toen pas 33 jaar. Ik besef me trouwens dat we inmiddels al halverwege zijn en ik nog pas één kerk heb genoemd waar een bruiloft werd gefilmd. Nou, laten we daar dan nu maar eens even verandering in gaan brengen. Te beginnen met de locatie van de eerste bruiloft. Dat is St. Michael's Church in het plaatje Betchworth. De kerk waar Charles als best man de ringen is vergeten en waar twee gasten na afloop het Barry Manilow nummer I Can't Smile Without You opvoeren. En daardoor weten we precies in wat voor soort film we terecht zijn gekomen. Een andere kerk die werd gebruikt is St. Bartholomew the Great. Die kerk ligt in het centrum van Londen, wat verscholen aan Little Britain. Hij is te zien als locatie van de vierde bruiloft. En het is een echte filmkerk, want hij werd ook gebruikt voor films als Robin Hood, Prince of Thieves, de tweede Bridget Jones film, en Elizabeth the Golden Age. En het is echt een geweldige locatie om te bezoeken. Ze voeren er elk jaar, zo heb ik mij door een hele goede bron laten vertellen, een echt geweldige kerstmis op. Voor het geval je ooit in stijl kerstmis in Londen wil vieren. Ik geloof wel dat je kaartjes moet reserveren. Ik zet in de show notes alle links naar alle locaties, zodat je nog veel meer te weten kunt komen als je daar gaat kijken. Door naar de volgende kerk. Die uit het dramatische deel van de film. De begrafenis. We zien de kerk als de vrienden de uitbundige Gareth moeten begraven. Dat stuk film werd gefilmd in de St. Clement's Church in Grace, een uurtje rijden ten oosten van Londen. Het is eigenlijk helemaal geen mooie locatie, zo pal naast de fabriek van Procter & Gamble, maar wel echt geweldig gevonden en zo geschikt voor de film. Als we het over de begrafenis hebben, moeten we natuurlijk aandacht schenken aan het gedicht dat wordt voorgedragen door Matthew, gespeeld door John Hannah.
He was my north, my south, my east and west. My working week and my Sunday rest. My noon, my midnight, my talk, my song. I thought that love would last forever. I was wrong.
Dat gedicht, waar je net een deel van hoorde, is van W.H. Auden en is getiteld Funeral Blues, ook al staat het ook bekend onder de titel Stop All the Clocks. Het werd in 1936 door Auden geschreven voor een toneelstuk. En door Four Weddings werd het gigantisch populair. Het werk van Auden werd door het succes van de film allemaal opnieuw uitgegeven en succesvol verkocht. Als je de film na deze podcast nog een keer gaat kijken, en dat kan ik je echt aanraden, moet je even goed letten op de man en de vrouw die de ouders spelen van de overleden Gareth. En let dan in het bijzonder even op die man. Het verdriet in zijn ogen. Dat is echt ongelooflijk indrukwekkend. En dan te beseffen dat we hier te maken hebben met figuranten. Maar niet zomaar een paar. Het zijn namelijk de echte ouders van acteur Simon Gallo die Gareth speelt. Zij waren op de set en werden gevraagd om even mee te doen. En dan doe je dat. Nou, ik snap wel van wie Simon Gallo het talent heeft. Maar goed, laten we eens even naar wat vrolijkers gaan. De muziek. Love is All Around van Wet 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 kwam in de film omdat Richard Curtis ermee op de proppen kwam. Je moet weten dat Curtis echt enorm veel weet van popmuziek. Volgens vrienden en collega's is de man echt een wandelende muziekencyclopedie. Als je hem zou vragen welk nummer in week 7 van 1968 op nummer 3 stond in Engeland, dan zou hij het je waarschijnlijk nog kunnen vertellen ook. Curtis stelde voor Love is All Around te gebruiken omdat hij het nog kende van de uitvoering van de Troggs uit 1967. En ook Newell en Kenworthy zagen dat wel zitten. De Engelse band Wet 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 werd gevraagd om een nieuwe versie op te nemen. En het werd een reuze hit. Het leuke is dat het nummer een paar jaar later ook nog een zekere rol kreeg in Love Actually. Toen gezongen door Bill Nighy. Zo grappig. Goed, er zit nog een ander nummer in Four Weddings. Curtis had namelijk altijd al het idee om de film te beginnen met dat ene nummer. Het nummer dat in 1930 werd geschreven door George en Ira Gershwin, maar later ook werd uitgevoerd door Elton John. Nou was er niet echt geld om de grote Elton John te betalen en zo mee te laten doen aan de film. Dus werd er gewacht tot er een ruwe versie van de film was. Via Elton John's manager werd er toen een privévertoning geregeld. En wat denk je? Elton John was echt razend enthousiast. Hij gaf niet alleen toestemming om het nummer te gebruiken, maar hij nam ook een nieuwe versie op die werd betaald door platenmaatschappij Mercury. Nou had ik die ook klaarstaan om daar even wat van te laten horen. Maar ik moet zeggen dat ik Elton John's cover van het nummer van de Dixies uit 1964 voor de film eigenlijk veel leuker vind om je even te laten horen. Zet het maar gewoon even wat harder. Lekker. Zo, dat ga jij de rest van de dag natuurlijk lopen zingen. Mooi. We zijn aangekomen bij de filmlocatie waar ik in mijn nieuwsbrief horend bij deze podcast al iets over vertelde. Het is namelijk een locatie in Londen die ik eigenlijk altijd probeer te bezoeken als ik er ben en als ik er maar even de tijd voor heb. Het is Old Royal Naval College in de wijk Greenwich. Een plek waar echt ontelbaar veel films werden opgenomen en waar het altijd fijn is om wat tijd door te brengen. Ik weet niet wat het is. Het heeft iets magisch. Gewoon lekker rondwandelen langs die plek daar, langs de Theems. Een plek waar je trouwens heel gemakkelijk kunt komen hoor, dankzij de Dockland Light Railway. Over Old Royal Naval College is nog heel veel meer te vertellen en misschien moet ik er gewoon ooit een keer een hele aflevering over maken. Maar voor nu moet je weten dat je bij een bezoek echt even naar de Painted Hall moet gaan. Die hal wordt ook wel Engelands Sixtijnse kapel genoemd. Hij zit verder niet in Four Weddings and a Funeral of zo hoor, maar je moet hem gewoon zien. Wat er wel in de film zit, en wat je ook zeker moet zien, is de kapel van St. Peter en St. Paul. Die kapel die moest in 1779 worden herbouwd na een verwoestende brand. Het is de locatie van misschien wel de bekendste scène uit Four Weddings. De tweede bruiloft, die wordt voltrokken door de zenuwachtige Father Gerald, gespeeld door Rowan Atkinson. Kijk de scène terug en je kunt weer niet anders dan in lachen uitbarsten. Maar let ook even op het openingsshot, waarbij de camera bij de deuren omhoog gaat. Het is namelijk het favoriete shot uit de film van regisseur Mike Newell. Er bestond wel wat twijfel of Rowan Atkinson de aangewezen acteur was voor de rol. En het ging niet zozeer over de vraag of Atkinson het wel zou kunnen. Nee, men was een beetje bang dat de scène een sketch op zichzelf zou gaan worden. Maar Richard Curtis maakte aan die hele discussie een einde door te zeggen, als Peter Sellers nou geleefd zou hebben, dan zouden we hem toch ook hebben gevraagd? En dat was wel een goede opmerking. Mijn tip in ieder geval, ben je in Londen? Ga dan naar de Old Royal Naval College. Ga in een van de kerkbanken van de kapel zitten. Doe je AirPods in en zet het fragment even aan. Dat is zo leuk.
I call upon those persons here present to witness.
I call upon those persons here present to witness.
That I, Bernard Delaney.
That I, Bernard Delaney.
Do take thee, Lydia Jane Hibbert.
Do take thee, Lydia Jane Hibbert.
To be my lawful wedded wife.
To be my lawful wedded wife.
That's right. That's right. May Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Spirit.
Amen.
Bravo!
Terug naar 1993. Toen de opname en de montage erop zaten, werd ervoor gekozen om de film in Amerika aan een testpubliek te tonen. Op enig moment ontstond namelijk het idee om het toch zo duidelijk Engelse Four Weddings and a Funeral eerst in Amerika uit te brengen en pas daarna in Engeland. Die testscreening die vond plaats in Santa Monica, vlakbij Los Angeles. Nou kunnen dat soort screenings een hel zijn voor makers, zeker als ze erbij aanwezig zijn en het publiek de kritiek niet onder stoelen of banken steekt. In het geval van Four Weddings pakte het heel anders uit. Want na 30 seconden begon er een man in de zaal te lachen. En die hield ongeveer niet meer op. En hij sleepte de hele zaal erin mee. En zo werd duidelijk dat het een hele goede move was om de film eerst in de Verenigde Staten uit te brengen. Four Weddings and a Funeral landde er in maart 1994 direct op nummer 1. En dat was sinds A Fish Called Wanda uit 1988 niet meer voorgekomen. Daardoor kon de marketingcampagne in Engeland van start gaan met de zin de nummer 1 film uit Amerika. En dat gaf Four Weddings weer enorm veel wind in de zeilen. En toen was er ook nog die première in Londen. De première waar hoofdrolspeler Hugh Grant kwam opdagen met zijn vriendin Elizabeth Hurley. De jurk die zij daarbij aan had, zorgde voor zoveel opwinding dat de Engelse tabloids het er nog dagen over hadden. Gouden publiciteit voor de film. Maar nog even terug naar Amerika, omdat het zo'n leuk verhaal is om te vertellen. Four Weddings and a Funeral beleefde zijn wereldpremière tijdens het Sundance Film Festival in de Amerikaanse staat Utah. Bij die première was een grote groep volgelingen van de Mormoonse kerk aanwezig, omdat die daar in die staat nogal sterk vertegenwoordigd is. Die konden de opening van de film niet zo waarderen. Dat is een understatement. Omdat Charles tot 7 keer toe het woord fuck gebruikt. In 5 minuten tijd liepen er 70 mensen of zo de zaal boos uit. En geloof me of niet, maar voor de Amerikaanse versie werd fuck later vervangen door bugger. Ik heb nog zoveel verhalen. Eens even kijken hoe ver ik nog kom. Want toen het op het winnen van de prijzen aankwam, gebeurde er ook nog het een en ander met Four Weddings. De film werd genomineerd voor een Oscar voor beste film. En dus ging Duncan Campbell, die er even goed voor zitten toen die categorie aan de beurt was. De envelop ging open en de winnaar was Forrest Gump. Zo grappig. Sorry, dat vind ik grappig. Bij de uitreiking van de Franse Oscars, de César's, ging het wel goed. Alhoewel, de film was daar genomineerd als beste buitenlandse film. Net als Pulp Fiction en Schindler's List. En toen het op het uitreiken aankwam, waren het de legendarische filmmakers Costa Gravis en Wim Wenders die de winnaar bekend mochten maken. Costa Gravis sprak toen die avond de legendarische woorden dat als Schindler's List niet zou winnen, de Franse cultuur een litteken zou krijgen dat zij voor altijd met zich mee zou dragen. De envelop ging ook daar open en de winnaar was Four Weddings and a Funeral. En niemand applaudisseerde. Het bleef gewoon stil. En dat was echt heel pijnlijk. Richard Curtis zei er later over dat hij op dat moment wenste dat zijn film niet had gewonnen. Oké, en dan wil ik je nog meenemen naar één locatie. Omdat ik daar zo'n bijzondere ervaring had toen ik het jaren geleden bezocht. Ik hoop dat je de scène uit de film nog een beetje voor je kunt halen. Charles heeft Carrie tijdens het eerste bruiloftsfeest gezegd dat hij bij vrienden blijft slapen. Daar krijgt hij dan spijt van en hij besluit alsnog naar zijn hotel terug te gaan. Daar vindt hij Carrie in de lobby die probeert te ontsnappen aan een andere huwelijksgast. Charles speelt dat spel dan heel goed mee en voordat we het weten zijn we op Carrie's slaapkamer. Het hotel uit die scène bevindt zich aan High Street in Amersham, op zo'n uurtje rijden ten westen van Londen. En natuurlijk heet het hotel niet The Lucky Boatman, zoals in de film, maar The Crown Inn. Al moet je wel weten dat in de film alleen de binnenkant werd gebruikt. De buitenkant, die je ook even in beeld ziet, is die van King's Arms, verderop in de straat. Er zijn mensen die komen nog steeds naar The Crown Inn omdat ze willen verblijven in Courtyard Suite 101, de hotelkamer uit Four Weddings. Die kamer is jammer genoeg wel gerenoveerd, waardoor die er niet meer uitziet zoals in de film. Dat deed hij nog wel toen ik er was en de hotelmedewerker zo aardig was om ons er even een kijkje te laten nemen. Maar ja, daar koop jij natuurlijk helemaal niks voor. Het was wel erg leuk, kan ik je vertellen, om het te zien. Maar bijzonder was wat er daarna gebeurde. Wij gingen wat drinken aan de bar van het hotel. En daar troffen we een grote groep vrienden aan die vrij formeel waren uitgedost. Het was een groep die zo uit Four Weddings and a Funeral gestapt zou kunnen zijn. En we raakten aan de praat. En dat bleek, ze kwamen al tijden elk jaar in die bar daar samen om een vriend te herdenken die was overleden tijdens hun studietijd. Het was hun manier om de herinneringen aan hem en hun mooie tijd samen levend te houden. Het was echt als een verhaallijn uit een film van Richard Curtis. Hoe mooi kun je het krijgen? Dat was hem weer. Je luisterde naar fantastische filmlocaties. Mijn naam is Jeroen Huistens. Een overzicht van filmlocaties met hele handige GPS-coördinaten uit deze aflevering vind je op de website scenit.com. Normaal doe ik aan het einde altijd een oproep om een recensie achter te laten. Nu wil ik je wat anders vragen. Als je deze podcast leuk vindt, wil je hem dan aan één persoon in jouw vriendenkring doorsturen, via WhatsApp of zo? Ik vraag het omdat uit onderzoek net weer is gebleken dat mensen vooral kennis maken met podcast via persoonlijke aanbevelingen. Ik zou het echt heel tof vinden. Het andere aanbod blijft trouwens ook gewoon bestaan hoor. Als je een fijne review op Apple Podcast of bij SoundCloud schrijft, maak je kans op een hele mooie waardebon van Pathé Thuis. En vergeet je vooral niet te abonneren op mijn nieuwsbrief. Dat kan heel eenvoudig via fantastischefilmlocaties.nl. Dan ben je echt, dat beloof ik, als eerste van alles op de hoogte. Op die website vind je per podcast ook alle show notes terug. Voor nu, ontzettend bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.